Laten we samen in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We gaan ook de volgende twee coupletten van dit lied staande zingen, van lied 429, 2 en 3. Vooral de laatste zin die we net met elkaar gezongen hebben. Dat hij de voleinder is van het werk waarmee hij begonnen is. Laat door uw kracht het heerlijk werk door Gods genade in ons ook eenmaal zijn volbracht. Laten we samen God zegen vragen voor deze dienst. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. We willen u danken, Heer, dat we, zoals Paulus ook zegt, om die reden buig ik mijn knieën. Heer, daar zijn we met het openingslied mee begonnen, Heer, dat we onze knieën voor u mogen buigen. Want u komt de eer, u komt de glorie toe. We weten van Daniel dat hij 3 keer per dag zijn knieën boog voor uw aangezicht. We weten van de Heer Jezus dat hij knielend voor u knielde en ging bidden. Heren, we zijn vaak in ons leven zo stram geworden in onze knieën dat wij niet meer bereid zijn om onze knieën voor u te buigen. Heren, wilt u ons helpen, zoals we dat ook gezongen hebben, om in nederigheid ons geloofsleven te mogen leven. En u de eer en de grootheid toe te brengen, Heer, die u toekomt. Heer, zo willen we u bidden. Wilt u ons vanmorgen uw rijke zegen schenken? Wilt u ons helpen, Heer, om met aandacht naar uw woord te luisteren? Heer, wilt u onze harten openen? En dat we ook dat woord ook naar binnen mag komen en in ons leven zijn uitwerking mag hebben? Heer, wilt u vanmorgen maar tot uw doel komen in ons leven? Ik wil ook in het bijzonder bidden voor hen die vanmorgen niet bij ons kunnen zijn wegens ziekte of ouderdom, maar die wel met ons verbonden zijn en zo verlangen om bij ons te mogen zijn. Heere, wilt u hen vertroosten, wilt u hen bemoedigen, ook als ze op afstand deze dienst met ons meemaken. Dank u wel dat we ook mogen bidden voor volgende week, voor de komende week, als we de vakantiebijbelclub mogen houden. Heere, wilt u veel kinderen brengen en ons een paar hele mooie dagen geven. Heer, dan willen we ook bidden voor het werk van Elim. Dank u wel dat we daar ook vanmorgen voor mogen collecteren. En dank u wel dat we via Elim ook mensen mogen voorzien van het hoognodige wat ze nodig hebben. Heere, wilt u dit werk ook zegenen? Dan willen we bidden, Heer, voor de kinderen die onderwezen worden hier in de ruimte. Dat er ook nieuwe zondagsschoolmedewerkers zich zullen aanmelden om dit werk ook te gaan doen. Wil u ook bidden, Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? We danken u, Heer, dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden, Heer, wilt u met onze broeders en zusters zijn die vervolgd worden omdat ze in u geloven? Wees hen ook heel dicht nabij. En zo zien we uit, Heer, naar die dingen die u vanmorgen in ons midden wilt gaan doen. Heer, laat dit een werkplaats zijn van uw Heilige Geest. En wilt u onze harten openen. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen uit Filippenzen 1 lezen. Filippenzen 1, vers 3 tot en met 11. Filippenzen 1, vers 3, daar staat: ik dank mijn God zo dikwijls ik u gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken spreekt dan ook voor mij vanzelf, omdat ik u op het hart draag. Daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. Doch God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht, in alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is tot eer en prijs van God. In Overdinkel, daar staat een bouwwerk. Ik kom er af en toe wel eens langs als ik naar het tuincentrum Wolters ga. De Veldweg, meen ik, heet die straat. Prachtig, een prachtig mooi vrijstaand huis. Geweldig uitzicht over de weilanden. Alleen het huis is nooit afgekomen. Zonde. De balken die zijn er. Het dak is helaas niet helemaal dicht. En het huis staat daar te verrotten gewoon. We zijn begonnen met het huis. En het wordt nu één grote bouwval. Een werk begonnen. En het niet afgemaakt. Miljarden zijn in de Betuwelijn gepompt. De ijzeren route van Botlek van Rotterdam naar het Ruhrgebied in Duitsland. Miljarden heeft het gekost. Alleen het is niet afgekomen. Duitsland heeft het stukje nog niet aangelegd. Wat een flop, hè? Wat een kapitaalvernietiging. Weet je, God die begint in je leven met een werk. En hij wil het ook afmaken. Dat valt niet altijd mee. Het bekende voorbeeld van Michelangelo, dat kent u wel. Prachtige beeldhouwer. prachtige beelden in Rome, waarvan bekend is dat iemand aan hem vroeg van, joh, hoe kun je zo'n prachtig paard maken, wat, je ziet het bijna weglopen. En dat Michelangelo zei, dat is zo eenvoudig. In het stuk rots waar ik mee begin, daar zit dat paard, zit er al lang in. Het gaat alleen wat je weg moet hakken. En als je maar genoeg weghakt, dan blijft dat paard wel over. God is bezig in ons leven. Afgelopen woensdag is onze broeder Billy Graham thuisgehaald door God. 99 jaar. Billy Graham is trouwens 3 keer gedoopt in zijn leven. Hè? Hoort het goed? 3 keer. De eerste keer als kind, als zuigeling. De tweede keer toen hij overtuigend tot geloof kwam. In anonimiteit, in stilte. En een derde keer toen hij zich aansloot bij de baptistengemeente. En dat baptistengemeente zei, ja, maar als je je wil dopen, dan moet je dat publiekelijk doen. En toen heeft hij zich voor de 3e keer nog een keer laten dopen. Een keertje meer of minder is niet zo heel erg hoor. Maar Billy Graham, die, God is tot zijn doel gekomen. En weet je, toen ik dat hoorde, dacht ik van, hoe zal er nou in de hemel gereageerd worden als Billy Graham daar komt, jongens? Billy Graham is er. Hij is er. In de hemel. In de heerlijkheid. En het mooie is dat Jezus dan tegen Billy Graham kan zeggen, wel gedaan. Goed gedaan. Ik ben tot mijn doel gekomen in jouw leven. 1 persoon. Ja. Ja, Billy Graham die heeft ook zijn twijfel gekend in zijn leven, hoor. Billy Graham die, toen hij de Bijbelschool gedaan had en toen hij een opleiding gevolgd had, toen heeft hij ook momenten gekend dat hij het woord van God verkondigde en dacht van, kan ik dat nog wel zo vertellen? Zou dat wel helemaal waar zijn? En hij zei, toen dat eenmaal begon te knagen in mijn leven, hij zei, toen was mijn bediening voorbij. Toen lukte het niet meer. Hij zei, toen ben ik een keer, schrijft hij in zijn levensverhaal, toen ben ik een keer met mijn Bijbeltje naar de Nevada-bergen gegaan, helemaal alleen met de Heer. En dan heb ik tegen de Heer gezegd, Heer, die Bijbel, daar snap ik soms helemaal niets van. En ook al begrijp ik het niet, ook al snap ik het niet, ook al kan ik het wetenschappelijk niet beoordelen, in het geloof wil ik zeggen, Heer, het is uw woord. En ik geloof dat het waar is. Hij zei, vanaf dat moment werd die Bijbel voor mij zo krachtig. Een instrument in de handen van God. Waar menselijke argumenten faalden, begon Gods woord ineens te werken. Dat was het leven van Billy Graham. Hij die in ons een goed werk is begonnen. Is hij dat goede werk ook in jouw leven begonnen? In Filippi was Paulus in Turkije, vlakbij de Bosporus. En hij stond op een gegeven moment in een situatie van, Heer, waar moet ik nou naartoe? En toen had hij een visioen van een man die aan de andere kant van het water stond. Die riep, kom over en help ons. Toen was er nog geen brug over de Bosporus. Kom over en help ons. Een Macedonische man. En hij is overgestoken. Paulus, Silas, waarschijnlijk ook Timotheus erbij. En 52 na Christus, dus nog, nou ja, zeg maar zo'n 29 jaar na de hemelvaart van Christus, kwam Paulus daar voor het eerst in op het Europees vasteland, in Filippi. En daar in Filippi was een gebedsplaats, waar een aantal vrouwen bij elkaar kwam om te bidden. En daar, op die gebedsplaats, daar gebeurde het. Daar ontstond de gemeente van Filippi. 52 na Christus. Het gebed was wel de voorbereiding voor überhaupt de eerste kerk in Europa. Het gebed was voorbereidend voor de uitstorting van de Heilige Geest. De apostelen waren bijeengekomen om met elkaar te bidden. Het gebed was het begin van de evangelische omroep. Waar broeders bij elkaar kwamen op het brandpunt in Doorn. Johan van Oostveen, Albert Raamaker, de oude broeder Glashouwer, Jan Kits. Om met elkaar te bidden en te zien hoe kunnen we nog in Nederland laten weten dat de Heer Jezus, dat ze vergeven van zonde, dat de Heer Jezus leeft. Het begon met gebed. De gemeente waar u deel van uitmaakt, is begonnen met gebed in de kamer bij Marie Berens. We kwamen bij elkaar om te bidden. Zou God een plan hebben hier in Enschede om hier met de gemeente te kunnen beginnen? Een goed werk begint altijd met gebed. Daar start het mee. En weet je, hoe gaat het op dinsdagavond? Weet je, als ik kom heel veel broeders en zusters tegen hier, die zeggen, ach, die dinsdagavond, als je het leuk vindt om te bidden, moet je het maar doen. Als je het leuk vindt om met elkaar de Bijbel te lezen, moet vooral niet laten, moet gewoon doen. Maar voor mij niet hoor. Ik ga op dinsdagavond sporten. Ik heb op dinsdagavond mijn cursus. Ik heb op dinsdagavond mijn favoriete televisieprogramma. Ik heb op dinsdagavond zoveel andere dingen. We zeggen het wel eens meer. De dinsdagavond is de belangrijkste samenkomst van de week van de gemeente. Het is de belangrijkste samenkomst. En als je half kunt, kom dan dinsdagavond naar de Bijbel- en gebedsavond. Want daar gebeurt het. Daar veranderen mensen. Daar heb je de verandering die je meemaakt, waar we het over hebben. Hij die in onze werk begonnen is. En laat je daar niet van af. En zeg niet, ach, het is alleen maar voor oude mensen. Het is alleen maar voor bejaarde mensen die tijd genoeg hebben. Ik weet dat daar mensen van heel dichtbij, die soms na een hele lange drukke dag pas om 7 uur thuiskomen, 's morgens in het donker weggereden zijn en 's avonds om 7 uur thuiskomen en de volgende morgen om 7 uur ook weer weg moeten gaan, maar om 8 uur in de bidstond zitten. Ik denk van, dat is te vermoeiend hoor. Ach mensen. Hij die in ons een goed werk is begonnen. Hij zet het voort en het wordt gedragen door het gebed. Nou, hoe is dat goede werk nu begonnen in Filippi? In die stad in Macedonië. Laten we eens even gaan kijken hoe dat gebeurde. In Handelingen 16 kun je dat lezen. In Handelingen 16 heb je die geschiedenis dat Paulus, Silas en Timotheus overstaken naar de andere kant, naar Europa. En er gebeurden 5 dingen. 5 dingen waarmee het goede werk van God in hun leven begonnen is. Handelingen 16 vers 13, daar staat, en op de Sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat er een gebedsplaats zou zijn. En nedergezeten spraken wij tot de vrouwen die daar samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, purperslakjes, daar werd verfstof van gemaakt. Een lucratieve handel hoor. Ik denk dat deze vrouw de schaapjes wel op het droog had hoor. Ik denk dat dit een zeer rijke, welvarende vrouw geweest is. Een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, dat was dan in Turkije, die God vereerde, hoorde toe en de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en naar huis, nodigde zij ons, zeggende, indien gij van oordeel zijt dat ik de Heere getrouw ben, neem dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe. En dan even later staat er dan, u kent dat geschiedenis wel, dat Paulus en Silas in de gevangenis kwamen. Dat ze gingen zingen en dat er een aardbeving kwam en de deuren werden geopend van de gevangenis. De gevangenbewaarder kwam tot geloof. En toen ze uit de gevangenis teruggingen, weet u waar ze toen naartoe gingen? Nou, het laatste vers van dit hoofdstuk. En zij gingen naar Lydia. En ze zagen de broeders en spraken hen bemoedigend toe en vertrokken. Daarmee is de gemeente van Filippi begonnen. Maar hoe begon het nou? Als we even teruggaan naar vers 13. Hoe begon dat werk nou, dat goede werk wat God begonnen is? Nou, als je kijkt in vers 14, daar staat het allereerste van deze Lydia. Het allereerste staat, en Lydia hoorde toe. Daar begon het. Er staat in Romeinen 10, het geloof is uit het horen. Dit is een besluit geweest van Lydia. Dit wil ik horen. Ze hoorde toe. Bent u een toehoorder vanmorgen? Of zit het stappen van de vorige nacht, van de afgelopen nacht, nog zo diep in je lichaam dat je niet eens meer kunt horen? Zijn we hoorders? Nou, Lydia, die hoorde toe. Die nam het besluit van, dit wil ik weten. Hier wil ik naar luisteren. Dat is het eerste. En als God een werk in jouw leven begint, begint het altijd met horen. Naar het woord van God. Daar zal ik zo iets meer over vertellen. Ten tweede, toen Lydia besloot om te horen, ging God dat beantwoorden. Want wat staat er dan van God? Dan gaat God werken. Want dan staat er als tweede, en de Heere opende haar hart. Mooi, hè? Eerst ging ze horen. En toen opende God haar hart. Weet u, ik kan jullie hart niet openen. Echt niet. Ik heb niet een blikopener dat ik even jullie hart kan openen. Maar dat kan God wel. God die kan jullie hart openen. Zodat het woord binnenkomt. En dan het derde wat hier staat. En omdat God haar hart opende, schonk ze aandacht aan dat wat Paulus verkondigde. Je zou kunnen zeggen, eerst hoorde ze. Dat was haar beslissing. Dan zien we dat God opende haar hart. Dat is wat God deed. En dan zien we dat het woord wat ze hoorde haar hart ook raakte. Het kwam binnen. En dat kan God alleen. Het kwam binnen. Het woord van God. Het raakte haar. En als u misschien, als jij misschien in de dienst zit. En het raakt je niet. Het gaat langs je heen. Dan vraag ik me wel eens af, heeft God in jouw leven de kans gekregen om jouw hart te openen? Heb je daadwerkelijk het besluit genomen om te horen naar het woord van God? En niet de stem van God te laten overschreeuwen door al die andere stemmen in je leven. Door al die andere dingen die belangrijk zijn in je leven. Nou, ze hoorden, God opende haar hart. Ze schonk aandacht, het kwam binnen in haar hart. En ten derde, of ten vierde, ze liet zich dopen. Ja, dat is het hele eenvoudige vervolg hierop. Ze liet zich dopen. Zij met haar gezin, ja, werd er ook in betrokken. Prachtig. En dan als vijfde, wat deed ze als vijfde? Ze zei, als u nou denkt, als u nou vindt dat ik de Heere getrouw ben, ik zet de deur van mijn huis voor u open. Kom binnen. Kom in mijn huis. Neem uw intrek in mijn huis. En vanaf dat moment werd de gemeente gesticht in het huis, en dat zal misschien een heel groot huis geweest zijn, van Lydia. En daar waren de broeders. Daar was de gemeente. En misschien goed om die vraag ook aan jou te stellen. Is er een moment geweest in jouw leven, in uw leven, dat je gezegd hebt, Heer Jezus, kom binnen. Kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Neem uw intrek. Dat betekent, wilt u alsjeblieft in mijn huis gaan wonen? Nee, niet dulden zo van, oké, Jezus mag een stukje van mijn leven hebben. Nee, dat Jezus echt in ons leven mag gaan wonen. Nou, dat werk is God begonnen in Filippi. In het huis van Lydia. Het goede werk wat hij in ons begonnen is. Weet u de eerste keer dat er in de Bijbel gesproken wordt over het goede werk wat God begonnen is? Waar lezen we dat? Nou, je weet het, hè. God sprak, Genesis 1. En wat zei hij aan het einde van de dag? En zie, God zeide, het is goed. Wat God doet is goed werk. En toen hij de mens gemaakt had, als laatste, op de zesde dag, dan lezen we op de zesde dag, aan het einde van die zesde dag, dat God alles zag wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. God is begonnen met zijn werk. Maar we weten ook, er was een vijand. Over die vijand, misschien wel goed om het even te lezen, kunt u lezen in Johannes 10, vers 10. Johannes 10, vers 10. En dan gaat het er maar om, kan God zijn werk in ons leven voortzetten? Kan hij dat werk ook afmaken? In Johannes 10, vers 10, daar staat, dan heeft er Jezus het over de schaapskooi en de deur, dat Jezus door de deur naar binnen komt. En dan zegt hij in dat tiende vers, de dief, kijk, daar komt die slang, hè, in het paradijs, hè, in de Hof van Eden. De dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Net zoals dat de slang de Hof van Eden inkronkelde om dat goede werk van God kapot te maken. Daar hebben wij ook mee te maken. Met die slang, die dief die in ons leven kan komen om, nou ja, om te verdelgen. Om te slachten. Om kapot te maken. En mensen, zoveel levens waar God een goed werk is begonnen, zijn kapot gemaakt. Omdat de slang op de een of andere manier ingang gevonden heeft om dit werk te belemmeren. Om dit werk kapot te maken. Net zo als dat God in Genesis 1 begonnen is aan zijn eerste schepping door het woord van God. God sprak en het was er. Zo weten we dat de nieuwe schepping ook ontstaan is alleen door het woord van God. Petrus zegt, het is het levende en blijvende woord van God. Dit evangelie. En als wij onze oren openstellen voor het woord. En als God zijn ons hart wil openen. En dat woord ons raakt. En we ons laten dopen in gehoorzaamheid. En we ons leven voor hem openstellen, zodat hij zijn intrek mag nemen in ons leven. Mensen, dan gaat ons leven veranderen. Dan worden we nieuwe schepping. Dan doet hij een goed werk in ons. Dat woord van God is zo'n inspiratiebron, een verandering. Weet u, nog niet zo lang geleden is de Bijbel van Johannes Sebastian Bach gevonden. En die Bijbel bestaat uit 3 delen. Want in die tijd, om de Bijbel in 1 band te hebben, dan heb je zo'n dik pak, dat kon gewoon niet. 3 dikke delen van de Bijbel van Johannes Sebastian Bach. Johannes Sebastian Bach is tot op dit moment nog steeds de meest bekende muzikant. Hij staat nog steeds bovenaan wat betreft al de muziek als de meest geliefde muziek, Johannes Sebastian Bach. Weet u wat zijn inspiratiebron was? Die Bijbel van Johannes Sebastian Bach, die is nu opnieuw uitgegeven. Van elke pagina zijn foto's gemaakt. En daar is een boek van gemaakt. Dat boek dat kost 4500 euro. Dat is alleen voor liefhebbers dan natuurlijk. En voor muziekliefhebbers. Dus als u er nog eentje wil... ze zijn alle 100 al verkocht. Maar je moet eens kijken... mensen die mijn Bijbel kennen, die weten van... Theo, jij schrijft wel heel veel in je Bijbel, hè? Er zijn wel heel veel pagina's blauw en rood en... Maar als je die pagina's kijkt van Johannes Sebastian Bach... over bijvoorbeeld de inwijding van de tempel in 2 Kronieken... dan staat het vol met aantekeningen. De psalmen. Johannes Sebastian Bach die heeft die Bijbel gebruikt als een inspiratiebron... zodat God tot zijn doel kon komen in zijn leven. Die Bijbel speelde een uiterst belangrijke rol... in het slagen van het leven van Bach. Wat voor rol speelt Gods woord in jouw leven? Er zijn hele bekende politici die de Bijbel gebruiken als inspiratiebron voor hun politiek. Er zijn bekende zakenmensen die zeiden: ik haal mijn inspiratie uit de Bijbel. Er zijn huismoeders die zeggen: mijn inspiratie haal ik uit de Bijbel om een huismoeder te zijn zoals God het van mij vraagt. De Bijbel is voor ons zo belangrijk dat God tot zijn doel kan komen in ons leven. Hij wil dat werk in ons leven voortzetten. En wat wil hij doen? Wat is het doel van hem? Nou, als u kijkt in de Filippenzenbrief, inderdaad, in Filippenzen 3, daar wordt duidelijk gemaakt van, maar hij is in ons leven begonnen, maar wat is dan het einddoel? Waar moet het dan naartoe? Nou, en dan staat er, in Filippenzen 3 vers 10, dit alles, dit is de som hiervan, dit alles om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden. Of ik aan zijn dood gelijkvormig worden zou mogen komen tot de opstanding uit de dood. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij ligt. Ik strek mij uit naar dat wat voor me ligt. Ik jaag naar het doel. Wat is dat doel dan? Dat doel is niets anders dan hetzelfde doel waarmee God de eerste mens gemaakt heeft. Wat was het doel? Laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis. Dat we gaan lijken op Jezus. En hoe kan dat dan? Paulus zegt zo mooi. En laat het duidelijk zijn. Ik heb dat wel eens meer gezegd tegen u. Hè? Es gibt kein fertige Christen. Er is geen enkele christen die kan zeggen: ik ben af. Nee, zeker niet. Maar we groeien er wel naartoe. Naar dat doel. En dat doel is dat we aan Christus gelijk mogen zijn. Nou gebruikt Paulus hier een hele mooie uitdrukking. In het 10e vers, daar staat dat ik mag kennen de kracht van zijn opstanding. Wat is dat dan? De kracht van de opstanding is het verschil wat er is tussen de mens die dood is, de mens die begraven werd in de doop, de oude mens en de nieuwe mens. Dat is de kracht van de opstanding. De kracht van de opstanding is de enorme verandering tussen dood en levend. Tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. Daar zit de opstanding tussen. Hoe is het met de kracht van de opstanding in jouw leven? Heb je in de kracht van jouw opstanding jouw egoïstisch gedrag verloren? Heb jij in de kracht van de opstanding van Christus jouw verlangen naar pornografie verloren? Heb jij in de kracht van de opstanding van Christus jouw seksuele losbandigheid verloren? Heb jij in de kracht van jouw opstanding jouw leugenachtig gedrag verloren? Dat is de kracht van de opstanding van Christus. Dat je werkelijk overgegaan bent vanuit die dood in het leven. En Paulus zegt, die kracht van de opstanding, daar jaag ik naar. Het verschil tussen dood en leven. En dan word je aan Christus gelijk. En dan komt God tot zijn doel in jouw leven. Dit kan alleen. God schiep de mens naar zijn beeld. Dat deed hij niet met die dieren, maar wel met de mens. En hoe deed hij dat dan? Hij blies zijn adem, zijn geest in de mens. En er staat in de Bijbel dat we door de Heilige Geest opgewekt zijn. Nieuw geboren zijn. Het gaan lijken op Jezus kan alleen door het werk van de Heilige Geest. Hij is in ons een goed werk begonnen. Hij wil dit werk voortzetten in jouw leven. Tot de dag van Christus. En de dag van Christus is het moment dat we als gemeente naar Jezus zullen gaan. Dat we bij Hem mogen zijn. En dat Hij kan zeggen, wat ben ik blij. Dat ik tot mijn doel mocht komen in jouw leven. De Bijbel zegt ons, zolang we nog hier op deze wereld zijn, hebben we nog de gelegenheid dat Hij tot zijn doel kan komen in jouw leven. Kijk, als we eenmaal op de dag van Christus komen, dan kan het niet meer. Dan is de kans voorbij. Maar vandaag nog kun je tot Hem komen. Dat is het evangelie. Het evangelie wat niet blijft steken bij vergeving van zonden. Maar het evangelie is een totaal pakket, ook de verandering die daarna plaatsvindt. Hij is in ons begin. Mag ik afsluiten met deze vraag? Is Hij in jou dat goede werk begonnen? Zo ja, wanneer? Hoe gebeurde dat? Kun je het nog herinneren? Tweede vraag. Mag Hij dat werk ook in jou voortzetten? Uitwerken? Tot zijn doel komen in jouw leven? Amen. Dank u wel voor uw woord. Heer, dank u wel voor uw gemeente wereldwijd. Dat uw gemeente begonnen bent in Jeruzalem, in Turkije, in Macedonië, in Rome. Overal, Heer, dank u wel dat u uw gemeente bouwt. Dank u wel voor het werk wat u begonnen bent, wereldwijd, maar ook in ons persoonlijk leven. En laat het zo zijn, Heer, dat ons leven niet eruit ziet als dat huisje daarin Overdinkel. Wat zo mooi begonnen is en nu aan het vergaan is. Heer, dat het niet half af blijft liggen, maar dat u doorgaat met uw werk in ons leven door uw woord. Dank u wel voor de kracht van uw opstanding. Dat die kracht van uw opstanding ons leven totaal verandert. Heer, dank u wel voor deze morgen. Wilt u met ons meegaan naar huis? Wilt u bidden, wilt u ons helpen om de juiste beslissingen te nemen in ons leven? En ik wil u bidden ook voor vanavond, als we vanavond samenkomen voor een Maranatha-dienst. Dan weten we, Heer, dat we ook vanavond uw zegen mogen vragen en mogen verwachten. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar afsluiten met het laatste lied. Dat is lied 645 uit Johannes de Heer. En tijdens dit lied zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. 645. 645, 1, 2 en 3 voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen dan bij het derde couplet met elkaar gaan staan. Heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de oneindige genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de dag van Christus aan zal breken en we thuis gehaald worden. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.